Zo. Hey, goedemorgen, Jacobien. Wat leuk dat je bij een podcast wilde opnemen. En het grappige is, we waren het al heel kort even weer aan het chit-chatten. En ik zei tegen jou, hadden we de vorige keer niet een gesprek met jou? En toen zat jij in de serre. En we waren net aan het bedenken hoe warm het toen was. Nou, het is nu geen min 15 meer, maar het komt in de buurt.
Dat is lekker fris, ja.
Ja,
Lekker fris. Maar gelukkig
zeker.
zitten we hier lekker binnen en comfortabel.
Zeker. Stel je eens voor als je wil.
Ja, mijn naam is Jacobien. Ik ben al een tijd samen met Bas. En we hebben samen 4 kindjes. Een meisje van 8, een jongetje van 6 en een tweeling van bijna 5. En we wonen ergens in de buurt van Den Bosch. Een heel klein dorpje. En ik heb 2 bedrijven en samen met mijn man nog een bedrijf. Dus ja, ik las jouw beschrijving van topvrouwen met heel veel verschillende rollen. En toen dacht ik, nou, ik geloof dat ik wel in aanmerking kom voor die beschrijving.
Maar eerlijk, had je mijn beschrijving daarvoor nodig dan?
Nee, maar ik snap wel, ik las ook op jouw site dat het vaak een beetje een beladen term is. En ik denk dat dat een beetje vrouw-eigen is van, waar noem je jezelf nou een topvrouw? Hè? Het zit toch altijd een beetje zo, ja, iets beladens op of zo, om daar heel erg trotsig over te doen. Daar heb ik daar niet zo heel veel schroom van om uit te spreken waar ik trots op ben voor mezelf. Maar ja, ik vond het wel leuk om die beschrijving zo te lezen. Een beetje anders dan hoe ik dat misschien, ja, 10, 15 jaar geleden had beschreven. Dan zou ik denken, ja, dat zijn inderdaad echt de dames die aan die CEO zijn ergens of ergens hoog in de politiek. Maar jouw huidige beschrijving spreekt me een stuk meer aan.
Ah, goed. Want je vertelt net wel, je hebt wel genoeg waar je trots op bent. Vertel eens.
Zeker,
Vertel eens, vertel eens.
zeker. Ja, natuurlijk op mijn kinderen en ik denk dat dat wel een beetje de usuals zijn. Maar ik ben ook heel trots op wat ik tot nu toe heb neergezet in mijn bedrijven en hoe ik dat echt durf te leven en de ommekeer die ik daarin heb gemaakt de afgelopen jaren. En als ik daar naar kijk, waar ik dan voor sta en dat ik dat ook echt durf uit te dragen, dan denk ik, nou, daar ben ik heel blij mee.
Lekker op weg.
Lekker op weg, zeker, zeker.
Want je hebt het over 3 bedrijven eigenlijk, hè? Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Maar ja, dat is echt mijn kindje. Zo voelt het een beetje. Dit heet Oorspronkeling. En daarin help ik vrouwen. Vaak carrièrevrouwen die op een bepaald punt zijn in hun carrière en die dan denken, is dit nou alles? Om te ontdekken wat dan hun echte antwoorden zijn. Want als je die vraag stelt, dan weet je het antwoord eigenlijk al en dat het niet is voor je. Maar er zit natuurlijk, dat is het begin van een heel ontdekkingsproces. Dus ik help vrouwen daarin om hun purpose te ontdekken. En daar heel veel van die vrouwen die hebben die vraag eigenlijk al, maar luisteren daar niet altijd naar. En sommigen krijgen daardoor een burn-out. En dat zie ik heel veel. Heel veel mensen die bij mij komen hebben eerst een burn-out gehad. En dat was dan een soort van harde reset van er moet nu echt iets gebeuren. Dus ik ga binnenkort ook een stapje daarvoor al zitten. Want ook hoe we met burn-outs omgaan, denk ik, nou, dat kan ik wel wat effectiever en wat duurzamer, denk ik. Dat is mijn enige, mijn eerste, ja, kindje eigenlijk. En mijn andere bedrijf heet Cacao & Co. En daarin geef ik cacao-ceremonies. Soms ook een truffelceremonie. Maar een beetje in de plantmedicijnenhoek zit ik daarmee. En daar komen heel veel mensen die, ja, wandelende hoofden. Ik ben ooit ook zelf zo genoemd. Vond ik niet heel leuk om te horen, maar ik herkende wel heel veel in die beschrijving. En die mensen komen heel veel bij mij omdat ze weer willen, ja, weer in contact willen komen met hun gevoel, om hun hart te openen en eigenlijk een beetje uit dat hoofd willen gaan.
Want een wandelend hoofd is iemand die zeg maar vooral romp en ledematen gebruikt als een soort vervoersmiddel van dat
Ja,
hoofd.
exact, exact. Hè? Die mensen die
Oh,
altijd in
kijk.
hun hoofd zitten. Ja, ik 10, 15 jaar geleden was ik zelf absoluut zo iemand. Als iemand dan vroeg van, ik weet nog heel goed dat er een moment was dat een vriendin me belde en die zei, ja, hoe voel je daar dan over? Zat ik even niet zo heel lekker, niet een hele fijne periode.
Kun je
En
dat
ik zei,
voelen?
ja, nou, ik denk dat ik zo en zo erover denk. En zei ze, ja, maar wat voel je dan? Ja, dat zeg ik denk dat en dat en dat. Zei ze, heb je door dat ik al 2 keer vraag hoe je je voelt, terwijl jij antwoordt hoe je denkt? Dacht ik, best een eye-opener wat je hier doet. En dat was voor mij ook een beetje zo'n punt dat ik dacht, oh ja, ik wil echt weer meer naar mijn lijf gaan. En niet alleen maar denken, maar gewoon helemaal leven.
Wat voordat je zo ver vertelt, hè, maar hoe ging dat dan? Hoe heb jij dat dan, je werd op een ochtend wakker en toen dacht je, oh ja, dat was een hele goede vraag gisteren. Als iemand mij vraagt hoe ik voel, dan moet ik niet antwoorden met denken. Maar hoe heb je dan
dat? Ja, nee. Ik moest daar dus zelf echt de reis voor naar binnen maken eigenlijk. Dat was eigenlijk een heel belangrijk piketpaaltje. Ik had nog wat meer piketpaaltjes nodig om uiteindelijk dat echt te gaan doen. Ik zat toen eigenlijk achteraf gezien net voor een burn-out, maar dat wist ik toen nog niet. Ik dacht gewoon dat ik er weer even in moest komen. Ik had net mijn eerste kindje gekregen en ik werkte nog echt in de corporate wereld. En ik zat daar niet meer echt lekker. Het was daar een beetje slangenkuil aan het worden. Of ik was daar gevoelig voor. Ik denk dat dat ook zeker meespeelt, want ik had net een kindje gekregen. Dus ineens gebeurde er van alles in mijn lijf. Zij zei dat en dat heeft me wel, toen heeft wel wat in gang gezet. Ik wil weer zeggen, heeft me aan het denken gezet, maar eigenlijk heeft het me aan het voelen gezet. Toen kwam er van alles op mijn pad en uiteindelijk kreeg ik echt een burn-out en kreeg ik tips over boeken die ik ging lezen. Ik ben naar een dame gegaan die helderziend is en dat kwam zo op mijn pad. En ergens had ik daar een interesse in, maar het stond ook heel ver van me af. Maar er gebeurde van alles daardoor en er zette van alles in gang. Zo ben ik een beetje dat pad opgegaan van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, ook plantmedicijnen kwamen daar ook op mijn pad. En die cacao heeft voor mij heeft dat heel veel gedaan op een hele zachte manier. Ik kreeg allerlei inzichten over mezelf. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik wil dat ook met andere mensen delen. Ik wil dat ook weer gaan doorgeven eigenlijk. Dus ben ik daarmee aan de gang gegaan. En daar is cacao en co uit voortgekomen.
Hey, en hoe leg jij dat nou uit aan iemand die nog nooit een cacao-ceremonie heeft gedaan? Hmm. Wat is dat?
Allereerst leg ik altijd uit dat het een drankje is van rauwe cacao. Wat iedereen eigenlijk wel kent, hè, als hoofdingrediënt van chocola. En de meeste mensen denken, oh lekker, chocola. Maar rauwe cacao is heel bitter en is helemaal niet lekker. Maar het heeft een andere functie. Als je namelijk in chocola wordt de cacao verwarmd. Dus dan is die eigenschap is er niet meer. Maar rauwe cacao heeft de functie dat het je eigenlijk een beetje een andere staat van zijn brengt. En veel mensen die yoga doen of mediteren, die herkennen die staat wel als ze er naartoe gaan. Maar als je dat met mediteren doet, moet je best goed focussen, hè, om in die staat te blijven. Voordat je weet, heb je weer een gedachte die je weer meeneemt ergens anders naartoe. En cacao zorgt eigenlijk voor dat je makkelijk in die staat kan blijven. En op het moment dat je in die staat bent en je mee laat nemen door de visualisatie en de muziek tot je laat komen, dan krijg je er allerlei inzichten in. En sommige mensen weten ineens dingen, andere mensen zien dingen voor zich, of zo'n soort van droom hebben die ze kunnen besturen. Dus dat ik mensen die voelen ineens in hun lijf veel meer. Dus hoe dat precies de uitwerking is, dat verschilt per persoon. Maar dat het iets in beweging zet, dat is eigenlijk bij iedereen wel het geval. En de meeste mensen die komen met een grote glimlach eruit en zeggen, ja, het lijkt of ik verliefd ben op het leven. Hè. Chocola wordt ook wel eens een geluks, iets wat je eet om gelukshormonen te stimuleren. Nou, met rauwe cacao is dat absoluut het geval. Die serotonine wordt aangewakkerd. Dus het is los van dat het inhoudelijk, zeg maar innerlijk iets doet, is het ook een heel fijne gewaarwording daarna.
Dus, hey, en die twee bedrijven, staan die los van elkaar? Of zit daar wel een duidelijke...
Nee, niet helemaal. Cacao & Co. is eigenlijk voortgekomen uit oorspronkeling. Want ik gaf onder oorspronkeling ook wel eens losse cacao-ceremonies. En ik geef in het Project Purpose heet dat, geef ik ook cacao-ceremonies als onderdeel van het traject.
Ja.
Maar ik vond het een beetje een lastig verhaal worden om het zo... te vertellen, want je hebt en een verhaal over je purpose ontdekken. Nou, dat is iets wat veel mensen denken, oh, wat is dat dan? Heeft uitleg nodig? Het is niet zo, ik verkoop dropjes of zo, hè? Dat snapt iedereen wel, maar je purpose ontdekken is wel een ander verhaal. Maar cacao-ceremonies heeft ook een uitleg nodig. Dus dat werd in het verhaal vertellen, ik ben een marketeer van huis, hè, dus ik hou van een verhaal eenvoudig te houden, als het allemaal ingewikkelde onderdelen zijn van één verhaal. vond ik onhandig worden. Dus toen dacht ik, ik ga daar een apart label voor maken. Want dan kan ik wel beide blijven doen. Want ik vind beide heel mooi. Ik vind dat mensen helpen naar een purpose is geweldig. Maar dat is echt een langlopend iets. Dat doen we meestal 9 maanden over. Maar een cacao-ceremonie is een dag. En dat is ook geweldig om te doen. Dus het is een beetje gulzig. Ik wilde alles blijven doen, maar niet alles onder één label.
Oké. Okay. Hey, ja. En met je man ook nog wat? Wat doe je daar dan?
Ja, daar hebben we diabetesretraite.nl. Mijn man heeft diabetes type 1. Ja. En,
Even, dat is de aangeboren.
Ja, dat is de aangeboren versie. Ja. Dat je... Dat kan je ook dus al op hele jonge leeftijd krijgen.
Ja.
En is tot op dit moment ook niet geneesbaar, zeg maar.
Nee.
En daar is een hele fijne, leuke, nieuwe club van patiënten. Vind ik nooit zo'n gezellig woord. Van 3 mensen zijn dat begonnen. Die hebben allemaal zelf type 1 diabetes. En mijn vriend Bas, die kwam daar met hen in contact. En die zei, ja, ik zou ook wel eens wat willen doen daarvoor. Hij zit een beetje in dezelfde wereld als ik. Toen dachten we eigenlijk van, ja, we vinden het wel gaaf om retretes te geven. Omdat daar, moet je maar eens voorstellen, als je elke dag continu je bloedsuiker moet controleren. Of je te hoog zit of te laag en je moet erop schakelen. Dat is altijd plannen. En dat doet ook iets met je. Dus daar zijn we naar gaan kijken van, kunnen we daar dan een mooi programma voor maken? En dat doen we een aantal keer per jaar, geven we of een eendaagse retraite of een weekend retraite. En echt voor mensen die type 1 diabetes hebben, dus een heel belangrijk onderdeel van die dagen is ook dat ze met elkaar zijn. Want meestal is het heel eenzaam, omdat andere mensen snappen, ik doe nu een aantal keer die retraites, zelfs ik snap niet hoe het is om type 1 diabetes te hebben. Terwijl ik nu toch al veel verhalen heb. Het is anders als het over je eigen lijf gaat.
Ja.
Dat is ook een klein labeltje, maar wel een hele fijne.
Ja.
Ja.
Hey, en hoe hou jij dan tijd voor jezelf over?
Dat was wel even weer...
4 kinderen, 3 bedrijven.
Precies.
Topvrouw titel, net gewoon even eervol geclaimd. Dus... Ja. Hoe hou je tijd voor jou over?
Ja, dat probeer ik wel echt te doen door goed naar mijn eigen lijf te luisteren. Dus niet altijd te denken van, ja, maar het moet. Dus daar probeer ik lief te zijn voor mezelf en echt mee te gaan op de golven van mijn eigen energie, zeg maar. En dat soms is dat dus, dan zit ik op een piek van een golf en dan is het 1 uur 's nachts en denk ik, nou, het is nu wel tijd om die laptops een keer dicht te doen. En dan... Ja, heb ik waanzinnig veel geproduceerd, bij wijze van spreken. Maar ik heb ook wel eens dagen, denk ik, nou, 2 uur, komt helemaal niks uit. Ik laat het eventjes, ik ga wandelen of zo. Dat mag nog wel wat meer, hoor. Dus ik heb nu bijvoorbeeld, heel simpel, een slot op mijn social media gezet. En mijn Netflix-account heb ik nu heet niet meer Jacobien, maar die heet Nee, doe het niet. Gewoon om niet in die nutteloze dingetjes te verzanden, maar dan echt... tijd voor mezelf te maken. Dus echt een boek te gaan lezen, echt te mediteren, echt yoga te doen. En dat zijn momenten die dan voelen als zelfzorg. En daardoor kan ik die andere dingen makkelijker handelen.
Dus maar echt diep voor mij, mag ik eerlijk zijn, ongelooflijk streng. Ik bedoel, als ik goed voor mezelf zorg, dan is het juist ook soms dat ik heerlijk even mag Netflixen.
Ja, dat is ook, hè?
Maar ja, mij dus als ik dat mezelf zo afnemen... Dan ben ik echt net zo streng als de zwarte bril die ik op dit moment draag.
Nee, het is ook niet zo dat ik nooit meer mag Netflixen. Maar ik heb wel even een nieuw jaar dat ik dacht, ja, wat wil ik nou echt anders? Ik wil dat die avond wil ik eigenlijk gewoon fijner besteden. En dan wil ik niet nog weer een serie. Gewoon dat je erin zit, weet je. Je kent het toch allemaal wel, die flow dat je aan het einde van de aflevering net even spannender wordt. Dat je weer even doorkijkt en... ik wil graag meer zelf de baas zijn over wat ik dan doe met mijn vrije tijd. En tuurlijk mag dat soms ook Netflixen zijn of een filmpje kijken of zo. Er is niks mis mee. Maar daarom ging ik niet lezen.
Het zou voor mij als enorm streng voelen. Dus dat ik juist nog in de tijden dat ik dus even geen verplichtingen heb. Hè, want dat is natuurlijk gewoon... dat is altijd natuurlijk het mooie verhaal van... een eigen bedrijf, vrijheid. Nou, forget it. Ik heb gewoon...
Ja, dat vind ik ook niet.
Vol met verplichtingen. En daar ben ik heel blij mee, hè, mind you. Ik bedoel, dat die meer dan 40 uur gevuld is met verplichtingen. Dat is alleen maar, ben ik heel erg dankbaar voor. Ja. Maar dan juist de uren daaromheen wil ik gewoon zelf kunnen kiezen voor mij. Of ik inderdaad dit doe of dat doe. Of inderdaad even gaan Netflixen met een dekentje op de bank. Of,
ja, en de helemaal voor hoor. En om zelf te kiezen. Maar ik had er soms het gevoel dat ik niet meer zelf aan het kiezen was. Dan, ja, het is, ik weet niet of iedereen dat heeft. Maar ik heb best wel dat alle verhalen die ik hoor, dat blijft altijd zo'n beetje om me heen hangen of zo. Als ik nu een verhaal van iemand in een purpose traject hoor. Dan blijft dat een paar dagen zo in mijn hoofd. Dan denk ik, hoe zou ik nu verder gaan? En dan alsof ik iedere keer daar een vervolg op aan het verzinnen was. Maar ik merkte dus dat ik weer een beetje zo in die Netflix flow was terechtgekomen. En dat de hele tijd ook daar weer over aan nadenken was. Oh, hoe zou het verder gaan? Oh, weet je wel, dat ik niet meer echt de baas over mijn eigen tijd was.
Ja.
En dat wilde ik doorbreken. Maar ik heb ook tijden dat het even wegzakt. Dus het voelt heel streng.
Ja.
Dat het januari is, maar...
Nou ja, ik bedoel, ik ben zelf net in januari weer gestart met een nieuwe groep in het 100-dagen-programma.
Ja.
Toevallig had ik net een uur geleden de Q&A met de groep. En daar ging het inderdaad over hoe vaak ik het woord moeten heb geturfd in dat uurtje alleen al. Toen zei ik, joh, ik heb alleen al in jouw 3 minuten 16 keer moeten voorbij horen komen.
Ja. Ja.
Het mag. Ja. Weet je, ook dit programma. Ik zeg, mijn 100-dagen-programma dan. Ik zeg, ik hoop niet dat iemand hier zit omdat hij hier moet zijn. Ik hoop dat je hier alleen maar bent, omdat je hier mag zijn.
Ja, ja, ja.
Dat je hier wil zijn. Hè? En ja, ik ben hier omdat ik dat, omdat ik me daaraan gecommit heb om jullie daarin, jullie guideline te zijn. Maar ik ben niet je juf en niet je baas en niet je manager. Dus als je er niet bent of je hebt niks gedaan, alles is oké.
Ja.
Fine with me.
Ja. Nee, dat voel ik ook. Maar het voelt voor mij soms als... Dat ik had een tijdje liet ik de makkelijke keuze voorgaan de voedende keuze.
Oh.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En daar ben ik nu aan die omschakeling weer aan het maken.
Ja. Dus, en is het lastig?
Nou, nee,
eigenlijk niet. Voornemens zijn die lastig vol te houden?
Nou, ik geloof niet zo echt in van, ik mag dit niet meer of ik mag dat niet meer. Maar dan de positieve keuze om daarvoor te kiezen.
Ja, dat vond ik heel mooi.
En ook waarom?
Iemand zei op een gegeven moment toen het was de vorige 100-dagen cyclus. En zei iemand, ik heb mezelf ooit eens aangeleerd om elke dag eigenlijk alleen maar te zeggen, ik kies er vandaag voor.
Ja.
En dat vond ik zo mooi.
Ja, zeker.
Oh ja, dit maakt het eigenlijk veel zachter.
Ja.
En het is een keuze. Dat betekent dat ik morgen ook gewoon weer iets totaal anders mag kiezen.
Ja, heerlijk. Ja.
Ja. Ja. En dat is dan wel vrijheid.
Ja, zeker. Ja, ja, en dat, ik vind het eigenlijk wel heel mooi wat je zegt. Want als ik met mensen ga kijken naar de patronen die ze hebben. We denken heel vaak van, ja, zo zijn we nou eenmaal. Hè? Of hoor je waarschijnlijk ook, toch?
Zeker.
Ja, zo ben ik nou eenmaal. En ik, tot nu toe was je misschien zo. Maar
dan
je kan er ook voor kiezen om iets anders te doen. Ja. En dat alleen al, blijkbaar kies ik weer voor deze reactie. Maar en het idee van dat je blijkbaar ergens voor kiest. Laat ook zien dat je nog andere keuzes ook had kunnen maken. En dat geeft al heel veel ruimte.
Ja.
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 Die zie ik zeker, ja.
Ja, dus ik vond dat heel, heel waardevol. Dus dat is ook wel weer het mooie. Dat je van al dit soort gesprekken leer ik zelf ook iedere keer weer.
Ja.
En je zet mij ook wel weer even aan het denken. Hoewel ik dus ook wel tot de conclusie kom dat ik het eigenlijk wel best vind dat ik juist wel ervoor mag kiezen. Of Netflixen of Videoland of weet ik wat voor streamingdienst. En in diezelfde call die ik vanmorgen had, vertelde ik ook dat ik er namelijk voor had gekozen om deze week. Ik wilde eigenlijk om 7 uur wilde ik gaan fitnessen. En ik voelde me niet helemaal fit. Ik was ongesteld geworden en zo. Ik denk, En toen dacht ik vanmorgen, ik zei tegen mijn man, je moet me even helpen, zei ik. Want elke alles hierboven zegt, je moet nu naar de sportschool. En eigenlijk weet ik gewoon dat ik het niet moet doen.
Oh ja.
Wat zei je van nou? Moet ik je daar echt bij helpen, zei hij. Volgens mij heb je dat besluit al lang genomen.
Schrik, hè? Ja. Wat heerlijk dat je man dat gewoon zegt.
Ja,
heel fijn.
Ja, heel fijn.
Dat iemand even zo reflecteert, toch?
Ja, dus ik dacht ook echt, oké. Ik heb ook gelijk mijn fitnessbroek. Terwijl hij dat zo half aan het uitspreken was, ging mijn fitnesskleren zo weer in de kast. Ja. Nou, van het weekend. Dus, dus ik ben in dat opzicht, ik ben namelijk in november ben ik geheel tegen dat ik een beetje wars ben van 1 december of 1 januari al die goede voordelen. Ja. Ik begin gewoon in november. Dus ik ben in november ben ik alweer volle bak bij de sportschool begonnen. En de hele januari nog in 1 keer geweest.
Helemaal precies tegen draad. Ja, maar ja, lekker.
Ja, maar had dit weekend, ik heb het nu, en dat is het wel, ik had het niet meer goed in mijn agenda staan. En ik merkte dat ik was vorige week op vakantie en ik was deze week voor het eerst weer aan het werk. En mijn agenda was helemaal zo.
Ja.
En dacht ik, ja, moet ik mezelf dan ook nog de verplichting geven om dit ook allemaal te moeten? En toen dacht ik, nee, ik mag ook van mezelf het even niet doen.
Ja, ja, wat goed. Ja, dat, ik denk dat heel veel mensen dat wel kunnen gebruiken, toch? Dat ze wat meer moeten.
Ja.
En dan vooral moeten doen zoals het hoort. Zoals het, dat is natuurlijk ook altijd een enorme moeten. Alleen dan noemen we dat niet zo. Dan doen we omdat het zo hoort. Of omdat het slim is om te doen. Of, die vind ik ook heel interessant. Hè? Wat daar allemaal in zit. Ik denk dat jij dat ook veel tegenkomt, toch?
Ja, en dan vraag ik ook altijd, eigenlijk hoor ik je zeggen, het mag wat makkelijker.
Ja. Ja.
En als dat nou is wat je nastreeft dit jaar, hoe mooi is dat?
Ja.
Want we maken het soms zo ongelooflijk ingewikkeld door alles wat we moeten.
Ja.
Van onszelf, hè?
Ja, ja. Ja, nee, en ja, helemaal eens. En nog niet eens soms van onszelf, hè? Ik vind het ook maatschappelijk gezien, zijn het ook soms hele nauwe definities, hè, van wat hoort en wat zou moeten. Ja, die vind ik ook altijd heel interessant. Wat mensen daar ook meenemen in hun eigen systeem. En soms nog onbewust, hè?
Juist. En
zo interessant.
Maar toch heb ik ook wel het idee dat we onszelf veel opleggen.
Ja.
Want als we alleen al alles wat we van onszelf moeten, dat is echt kritisch tegen het licht houden. Moet je kijken wat je dat voor ruimte kan geven.
Ja, ja.
En natuurlijk moet er ook een heleboel maatschappelijk en sociaal. En, maar weet je, dat is nou eenmaal een feit. We zullen moeten werken, willen we geld verdienen. Toch?
Ja. Nee, helemaal eens. Helemaal
en je moet goed voor jezelf zorgen, want anders dan houdt het leven ook snel op. Hè? Dus dat zijn nou eenmaal dingen, daarvan ben ik van overtuigd, dat is nou eenmaal een moeten. Alleen naast dat moeten heb je nog wel de keuze om te doen waar je bijvoorbeeld heel talentvol in bent.
Ja, ja.
En
veel makkelijker gaat, hè?
Waar je hart sneller van gaat kloppen. Of waar je je toe aangetrokken voelt. En inderdaad, dan gaat je hart sneller kloppen. En dan gaat het veel makkelijker. En daar zit nog wel, daar zit voor mij nog wel in dat moeten. Kunnen we al een heel eind opschuiven naar wat mag ik nou eigenlijk van mezelf?
Ja, ja, ik heb bijvoorbeeld ook in met 4 kinderen. Echt een mini klein voorbeeldje. Maar met 4 kinderen, ja, heel veel dingen in huis. Ik heb het liefst zo'n prachtig VT. Ik heb een tijdje bij VT Wonen op de redactie gezeten. Nou, dat is natuurlijk allemaal, ziet er fantastisch uit. Ik zou het liefst zo'n huis willen. Gaat de komende tijd niet gebeuren. Ja, helaas. Heb ik me bij neergelegd. Moet dat altijd alles zo perfect? Nou ja, misschien dan even niet. Misschien de processen in huis, dat het net iets rommeliger gaat. Fine. Dat ik probeer niet op al die, als je het heel zakelijk uit zou willen drukken, niet op alle KPI's te scoren, zeg maar. Gewoon een paar te pakken die relevant zijn. En ja, voor mij dan, hè. Voor mij wat ik belangrijk vind in mijn leven.
Ja, nee, ik herken het hoor. Ik moet zeggen dat ik wel jarenlang, dat ik ook heel trots op was, dat bij mij eigenlijk elk moment van de dag kon de fotograaf van Funda langskomen.
Nee.
Ja, maar dat kan niet meer hoor. Ik bedoel, ik heb hem losgelaten.
Losgelaten, ja.
Zeker naarmate mijn kinderen ouder werden en meer in die puberfase kwamen en ook meer dus in hun eigen kamers gingen leven. En de enorme zooi die ze daarin in 5 minuten kunnen maken. Tegenwoordig doe ik gewoon maar de deuren van de kamers dicht.
Daar wordt niet gefotografeerd. We hebben nog 3 kamers, ze zijn niet zomaar.
Ik doe net alsof het niet bestaat.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Dus, maar ook dat heb ik wel echt moeten leren om daarin eigenlijk relaxter te worden.
Ja. Ja, ja.
Maar ik legde het gewoon af tegen mijn huisgenoten. Dus het was ook wel...
Dat is leuk, ja.
Ik vond ook geen keus.
You were outnumbered.
Ja. Absoluut, absoluut, absoluut. Hoewel ik het altijd nog enorm, echt wel een talent van ze vind, hoe ze alles heel goed kunnen pakken. Alleen dat terugzetstuk.
Ja, dat is lastig, hè. Ja.
Ja, dat blijft een dingetje.
Ja.
En ik denk niet dat ik dat ooit ga accepteren. Ik denk van, ja, ze zijn bij mij in huis nou eenmaal niet zo heel erg ontwikkeld in het terugzetten.
Die blijft gewoon trainen.
Ja. 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 Hey, en even terug naar wat je natuurlijk aangaf, hè, over die burn-outs. Dat vond ik wel even interessant, want je dacht dat daar zit ook nog wel wat voor je, hoorde ik je net zo even en passant benoemen.
Ja,
dacht,
zeker.
Daar kan ook nog wat gebeuren. Neem eens mee.
Ja, ja, absoluut. Ja, ik zie dus veel mensen die een burn-out hebben gehad. Ik heb, voordat ik met Project Purpose begon, heb ik ook veel energetische sessies gegeven. 1-op-1 aan mensen. En dan een aantal sessies, dus een aantal weken achter elkaar. Dus die mensen leer ik dan ook goed kennen. En een deel daarvan had ook een burn-out. En daar zag ik zoveel verschillende type burn-outs. Dus daar ben ik een aantal jaren geleden eens even ingedoken. Heb ik een groot, redelijk groot onderzoek gedaan onder 200 mensen. En daar kwamen eigenlijk 3 type burn-outs uit. Terwijl we in Nederland alles op de grote hoop gooien zo ongeveer. En dat is een bore-out, de klassieke burn-out, maar ook een purpose burn-out. Dus dat zijn mensen die niet per se helemaal overwerkt zijn, maar wel gewoon moe zijn van, oh, dit is het niet, maar ik weet niet wat het dan wel is. En daar eigenlijk alsnog een beetje burn-out verschijnselen over krijgen. Maar de oorzaak is heel anders eigenlijk. En ik denk echt dat je moet weten wat je diepere overtuigingen zijn. En soms zelfs je onbewuste overtuigingen. Zodat je daaraan kan gaan werken. En dat die burn-out je dat ook echt kon brengen. Ik geloof eigenlijk niet dat de burn-out iets vervelends is. Ja, natuurlijk, het is niet fijn als je erin zit. Maar ik noem het wel eens je lelijk verpakte cadeautje. En je ziet pas de schoonheid als je het echt gaat uitpakken. Dat je er echt voor open durft te staan van wat heeft het jou te vertellen. Vinden mensen nooit zo leuk als ze net in een burn-out zitten en de deur niet uit durven. Wat een cadeautje. Doe normaal. Maar achteraf kijken mensen vaak met heel veel plezier is het niet. Maar bijna dankbaarheid erop terug. Omdat het een mogelijkheid is geweest om zichzelf bijna te herontwikkelen of zo. Hè? Opnieuw in ieder geval een andere richting op te gaan.
Ja. Yeah.
Wat ik heel vaak hoor, is dat je eigenlijk van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de HR-manager van, ga maar even uitrusten. Ja. En dan kom over een paar weken maar weer eens terug. Doen we rustig opbouwen. Maar dat is er niet, hè? Want als jij...
Er is niks veranderd.
Nee, als je heel lang in die stress zit, dat gebeurt er ook van alles aan de binnenkant. Dan worden bepaalde, bijvoorbeeld magnesium, wordt enorm snel opgebruikt als je in de stress zit. En dat vul je niet zomaar mee aan. Maar als je geen magnesium in je lijf hebt of te weinig, slaap je niet goed. Je wordt vaker wakker. Je slaapt minder diep. En je bent al zo moe. Maar het is ook moeilijk om te ontspannen. Nou, dat is natuurlijk een vicieuze cirkel waar je u tegen zegt. Dus dat is wat mij betreft al fase 1. Dat zou er al bij moeten worden verteld. Dat je ook aan de binnenkant gaat kijken hoe je die stress kan elimineren. Niet alleen maar even weg uit de urban jungle, zeg maar. Dan heb je fase 2, wat mij betreft. Het gaat echt over het contact met je lijf herstellen. Want je lijf heeft gewoon, die zegt op een gegeven moment van, hey, ik doe niet meer mee. Je luistert toch niet naar me. Bekijk het maar. Een soort van noodkreet van, als je nog iets met me wil, dan moet je nu naar me gaan luisteren. Maar even niet. Dat zijn vaak die mensen die alleen maar in hun hoofd zitten. Zeker als je zo richting een burn-out gaat, dan zit juist dat hoofd vaak zo helemaal zo vol. Dus dat is een hele belangrijke stap 2 wat mij betreft. Dus echt weer dat contact met je lijf herstellen. Daar weer ook echt naar gaan luisteren. Dus niet alleen maar het horen, maar ook echt erop gaan acteren. Dat je ook gaat doen wat goed weer, wat voor je lijf goed voelt. En dan fase 3, dan kan je gaan kijken van wat zit er nou onder? Wat heeft er nou voor gezorgd dat ik de hele tijd maar door ben gegaan? En bijvoorbeeld bij een klassieke burn-out, dat zijn heel vaak de mensen die zeggen van, ik moet dit nog wel even doen, want ik kan die ander daar toch niet mee laten zitten. Dat zijn bijvoorbeeld mensen in de zorg of in het onderwijs bijvoorbeeld. Die zitten echt over het algemeen op hun plek. Hè. Dat zijn de mensen die een roeping hebben vaak. Hè. Van die weten op hun 4e of hun 5e al van, dit is wat ik wil doen. En die worden dat dan ook. Hè.
Ja.
Dus die inhoud is vaak heel mooi, wat ze doen. En die krijgen vaak die klassieke burn-out door alles wat er omheen is. Aan administratie, aan nieuwe management dingetjes. En die worden vaak een beetje murg gewrongen. Niet door de inhoud van hun werk, niet door het lesgeven aan de kinderen of aan de jongeren. Maar om de administratie daaromheen. Nou, dat zijn vaak mensen die eigenlijk de hele wereld op hun schouders dragen. Van, nou, ik doe dat wel even, want ik kan die ander toch niet in de steek laten. Ik kan die kinderen in de klas niet in de steek laten. Ik kan mijn patiënten niet in de steek laten. Ik kan mijn teamleden niet in de steek laten. Dus die gaan maar door. Die gaan nemen de hele tijd meer op hun schouders eigenlijk. Nou, dat is vaak een onderliggende overtuiging voor een klassieke burn-out. Maar als je naar zo'n purpose burn-out kijkt, dat zijn veel vaker mensen die in de corporate wereld zitten, in de commerciële hoek in ieder geval. En dat zijn vaak mensen die hebben ooit een keer bedacht van, hey, ik moet dat pad naar succes moet ik gaan volgen, dat carrièrepad. En ik moet hard werken, want dan word ik succesvol. Maar die komen vaak op een punt dat ze zeggen, ja, maar deze weg vind ik eigenlijk helemaal niet meer fijn. Die brengt me helemaal niet meer wat, maar ik weet niet meer wat dan wel. En die gaan dan toch maar door op dat pad. Ja, en dan ga je richting een purpose burn-out. Maar dan moet je wel
die gaan laatste kijken, variant had ik eigenlijk nog nooit in de benaming gehoord, maar herken ik wel.
Ja, ja. Ja, ja, dat kwam dus heel erg uit dat onderzoek van mij. Omdat ik kijk natuurlijk al met die purpose bril. Dus ik zag daar, ik heb, toen ik die 1-op-1 behandelingen gaf, heb ik heel veel verschillende verhalen. En dan ga ik echt de diepte in met mensen. En dan kwam ik achter van, daar zitten andere... Het zijn andere, diepere overtuigingen die erin zitten.
Ja.
En aan de bovenkant lijkt het misschien hetzelfde. Maar als je naar binnen gaat, dat zijn verschillende type burn-outs.
Ja.
En die burn-out heb je natuurlijk ook nog.
Ja, ik zeg altijd, als je eigenlijk geen beeld hebt bij wat nou werkelijk je drijfveren zijn. En echt je kernwaarden, want dat is echt je intern kompas. En je luistert daar niet naar. En langdurig negeren. Ja. Dan ligt volgens mij de burn-out altijd om de hoek.
Ja, zeker. Ja.
En dat is ook denk ik dat purpose-stuk waar jij het over hebt.
Zeker, ja.
Een enorme invulling aan dat purpose-stuk. Ja. Dus op het moment dat je daar gewoon geen voeling mee houdt. En dat gewoon langdurig negeert. Hè, dat stemmetje. Dat, wat van je intuïtie. Hè, wat je eigenlijk iets wil vertellen.
Ja. Ja, dat zit in je lijf, hè, die kan je alleen maar horen als je in verbinding met je lijf bent.
Ja.
En als je alleen maar vanuit je hoofd leeft.
Ja, maar hij is er wel natuurlijk, die verbinding, alleen je luistert er niet naar.
Ja.
Want het is natuurlijk niet zo dat stemmetje niet spreekt.
Nee.
Hè? En dat alleen maar mensen die een uitstekende verbinding hebben tussen hun hoofd en hun lijf ervoor ontvankelijk zijn. Nee, en dat is exact wat je ook zei, van ja, weet je, dan op een gegeven moment wordt je lijf, die zegt van joh, je luistert toch niet naar me.
Precies.
Tot hier en niet verder.
Exact, ja.
Ja, ja. Ja, heel herkenbaar. En,
ja.
En daarin ga jij nu in jouw oorspronkeling bedrijf meer opschuiven? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, ik ga een nieuw traject ernaast zetten. Project Blij met je Burnout heet het.
Oh, wauw.
ik vind het leuk om daar een beetje mee te spelen. Want niemand is natuurlijk blij met zijn burn-out. Maar ja, als je echt het uit gaat pakken en gaat ontdekken van waarom je doet wat je doet en daar gaat veranderen, ja, dan gaat de energie weer stromen en dan voor je het weet zit je weer helemaal in een fijne flow. Ja, dus het gaat echt over veel duurzamer herstellen dan ga maar even 4 weken op de bank zitten en rust maar eens even lekker uit. Ja. Dat is misschien wel, dat voelt snel, maar dat duurzame herstellen, dat gaat uiteindelijk veel sneller, want
ja
kans op dat je weer een burn-out krijgt. Ik geloof dat, las ik later ergens, 25% van de mensen die nu een burn-out hebben, hebben hiervoor ook al een burn-out gehad.
Oh, echt?
Ja.
Oh, wow.
Zo groot is dus de kans dat je dat nog een keertje overkomt.
Oh, oké.
Okay. Dus dat vond ik een interessant cijfer. Ik
dacht, ja,
dat,
zeker.
Ik vermoed dus dat dan komt van, nou, ga maar even lekker een paar weken uitrusten en dan bouw je weer rustig op. Dan heb je dus niet echt de essentie van je burn-out te pakken. Ja, en dan is de kans dat je er weer af ligt over een tijdje super groot.
Heel duidelijk.
Ja.
Nou, ik merkte bijvoorbeeld zelf, hè, ik dacht dat ik een burn-out had, maar had ik niet.
Mm-hmm.
En, want ik ging namelijk bijvoorbeeld al op dag 1 dat ik me ziek meldde, bijvoorbeeld gelijk al naar de huisarts en ben ik ook gelijk met een coach aan de slag gegaan.
Ja.
En de huisarts zei, joh, het feit alleen dat jij hier op dag 1 jou meldt, is voor mij gewoon totaal geen signaal van een burn-out. Maar ik herken dus daarom dat purpose stuk vind ik heel interessant. Want de grap is namelijk dat voor mij daar ook de sleutel naar herstel in zat.
En ja, toch?
Dat ook de basis van mijn programma. Juist, jij zit dan meer in hoe kan je de burn-out duurzaam het hoofd bieden.
Ja.
Ik zou zo graag gunnen dat niet al die vrouwen hier doorheen hoeven te gaan. Hè? Jij hebt een geborgen cadeautje. Maar
nou,
ik zou het ze zo gunnen.
Gaan we dat voorkomen? Ja.
Ja. Dus als ik nou kijk naar waar ik dan zit in die keten, dan zeg ik van ja, ik vind het zou juist zo fijn vinden dat die vrouwen gewoon helemaal niet in die burn-out hoeven te komen.
Ja, ja.
Omdat juist die eerste signalen die er waarschijnlijk al zijn, dat we die gewoon proberen het hoofd te bieden, hè, en het lijf. Maar dat was echt wel wat bij mij... En mijn herstel zat dus ook precies in dat stuk, dat ik geen idee had... over die drijfveren, die kernwaarden. En wel dat keiharde werken.
Ja.
En maar succesvol willen zijn. Maar toen ik me eigenlijk afvroeg, maar voor wie doe ik dat nou eigenlijk?
Ja.
En waarom motiveert me dit nou zo? Ja, omdat ik het al 25 jaar op deze manier doe.
Ja, ja, misschien ook wel. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik hoor dan ook veel... een beetje de status wat er omheen hangt. Hè? Dat je het succesvol bent. Dat je een bepaald fysieke kaartje hebt.
Dat succesvol willen zijn was bij mij echt een thema, een rode draad in mijn leven. Eigenlijk al vanaf heel jong vond ik dat heel belangrijk.
Ja.
En nu denk ik, ja, ik zou eigenlijk niet eens weten, wat is nou echt succesvol? Terwijl ik misschien nu wel veel succesvoller ben dan toen ik formeel in die hele succesvolle rollen zat.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, nou ja, heer, helemaal eens.
Ja, ja.
Maar we hebben een beetje hetzelfde pad afgelegd, denk ik.
Ja, en ik weet ook wel van mezelf dat... want je hebt het over die status. En weet je, daar moest ik toch even weer op kouwen. Want ik vond het echt wel heftig de dag dat ik dan in LinkedIn ook mijn status, mijn profiel moest aanpassen. En ik niet meer die director was.
Ja, 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 ja.
Ah.
Ja, dat is een ding, hè. Ja, en ik vind het ook wel interessant hoe jij daar dan naar kijkt. Want die dames die bij jou komen, die nog voor dat cadeautje zitten, zeg maar.
Ja.
Ik vind het wel knap dat die dat eigenlijk al aan zichzelf durven toegeven. Want ik zie dus de vrouwen die dat niet op tijd durven toegeven. En daar die zelfs eigenlijk niet iedereen hoor, maar ook niet iedereen wil zelfs eraan dat hij misschien wel een burn-out heeft. Maar die zeggen dan, ja, ik neem ontslag, ik neem een sabbatical. Om te gaan ontdekken wat het voor mij is. Maar die zijn eigenlijk hartstikke moe en eigenlijk super geïrriteerd thuis. En... eigenlijk dat ze eigenlijk denk ik wel aan een burn-out zouden voldoen. Maar die dat niet achter hun naam hebben willen staan. Omdat dat die opposite van succesvol is. Hè? Dat vind ik ook zo interessant. Hoe kijk jij daar dan aan?
Nou, ik herken dat natuurlijk. Ik denk juist omdat ik er zelf heel erg veel over praat. He, dus ook over dat ik me ziek gemeld heb. Dat ik dus inderdaad dacht dat ik een burn-out had. Juist dat ik het heel erg bespreekbaar maak.
Mm-hmm.
Want ik zie het inderdaad... Nou, ik wil niet zeggen dat ik het als een cadeautje zie. Maar ik ben wel gruwelijk blij dat het me is overkomen. Want ik had anders nooit het leuke leven gehad wat ik nu leid.
Ja.
Dus het heeft voor mij echt zoveel mooie dingen gebracht. Maar ik vind het dus ook enorm moedig. Ik ben dus ook... Af en toe sta ik te kijken van de vrouwen die mij dan bellen. Dan denk ik, jeetje, ik zou willen dat ik die moed had gehad. Maar aan de andere kant, laat ik heel eerlijk zijn. Ik wist niet dat er Annemarie's waren.
Ja, ja. Oh, precies hetzelfde. Ja,
ja, ik kende alleen maar hard werken. En ik ben nu bijvoorbeeld ook met een programma ga ik starten met echt jong talenten. En ik had gisteravond had ik een eerste zeg maar masterclass even met ze. En zei ik ook, weet je wat het is, meiden? Ik wil juist jullie het liefst nu al leren dat als je echt weet wat authentiek leiderschap is, dus wie ben jij nou echt, waar sta jij nou echt voor, en dat je daar gewoon altijd het vers mee komt. Ik gun jullie namelijk dat het makkelijker mag.
Oh, nou, ik heb zoveel hoop, ook op het gebied van je purpose voor generaties die er aankomen. Want daar is dat al veel meer een ding, hè?
Ja, maar aan de andere kant... maken die het zichzelf ook vreselijk moeilijk. Omdat ze bijna richting het idee krijgen... of het idee krijgen... dat ze in hun eentje wereldvrede moeten zien op te lossen.
Ja,
dus hun purpose is zo groot... ja, waar begin je dan nog?
Ja, 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 dus je moet juist weer een beetje...
Ja, dan zeg ik, laten we nou eens klein houden... Wereldvrede kijken we morgen naar.
Ja.
Hè? Ja. Wat kunnen we vandaag zelf?
We hebben nog een paar minuten.
Ja, ja. En dat is wel, dat zie ik wel bij de Gen Z.
Ja.
Niet allemaal, maar sommigen hebben zulke grote. Hè, en die worden, zitten ook in bubbels natuurlijk, hè, ook over duurzaamheid en de vergankelijkheid van deze wereld. En het is wel zwart en ja. Complex.
Ja. Ja.
En ik gun ze ook daarin dat het makkelijker mag.
Ja, ja. Ja. Ja, ik vind dat ook heel interessant. Dat hoe de verschillende generaties inderdaad daar.
En je moet dus weten hoeveel jonge meiden er al burn-out-achtige
klachten
hebben.
Ja, ja. Ja, misschien juist wel daarom, hè, wat je zegt van.
Wereldvrede.
Ja, en
waar moet ik beginnen?
Zo zwart. Ja, het is heel groot dan, hè? Ja,
ja, waar moet ik beginnen?
Ja.
En, ja. En nou ja, dus ik denk dat als we. Dus eigenlijk terug, hè, naar het begin van ons gesprek, van moeten naar mogen.
Ja.
Zelf dat meer kunnen gunnen.
Even een beetje wat liever.
Misschien wel mijn wens voor dit jaar.
Ja, 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 mooi, mooi. Een beetje liever.
Ja.
Ja.
Compassie, hè?
Ja. Ja, mooi hoor.
Ja.
Tof.
We hebben natuurlijk een heel mooi gesprek al gehad, maar had je nog een vraag voor mij toevallig?
Nou, je hebt heel veel dingen eigenlijk al wel beantwoord, maar ik ben best wel benieuwd. Ik vertelde je over die cacao-ceremonies en zo. Is dat ook onderdeel van jou? Traject geweest. Ben je ook de energetische kant opgegaan in jouw eigen ontdekken?
Nee, helemaal niet. Daarom dat ik ook net aan jou vroeg van, joh, wat is dat nou eigenlijk? Hoe leg je dat uit? Want ik daar echt oprecht geen beeld bij heb en ook nooit mee in aanraking. Dus het is ook niet dat ik er van weg ben gebleven.
Nee, nee, nee.
Ik ben er gewoon nooit mee in aanraking gekomen. En het is gewoon nog nooit op mijn pad gekomen. En vandaar dat ik het ook zo leuk vind dat jij dat dus vertelt. Ja. Want ik dus echt gewoon, ja, natuurlijk hoor ik wel van anderen over truffel- en cacao-ceremonies. En het is dus niet dat ik denk van, ik blijf daar ver van. Maar het is gewoon nog niet.
Het is nooit gebeurd, nee.
Nee. Nee. Nee.
Nou, als je een keer wil, dan ben je uiteraard welkom. Als het goed voelt, hè. Dat is heel belangrijk, hè. Dus het moet nooit een modeding zijn.
En wel dom op chocola, dus.
Ja, dan, dat is een slechte. Want het is niet zo lekker. Het is niet zo lekker.
Ja, maar laat ik eerlijk zijn, dat vind ik al niet eens met de cacao die ik gewoon, zeg maar, in de supermarkt koop, hè. Die vind ik al niet eens lekker.
Nee,
die dan in mijn shakes af en toe een schepje erbij.
Nee, het is heel bitter, hè. Het is heel bitter.
Ja, het is echt heel bitter.
Het effect is eigenlijk nog mooier dan, vind ik dan, hè. Ik ben een tikje bevooroordeeld.
Oh, kijk. Nou, wie weet. Wie weet kom ik daar nog eens een keer voor je bij op de lijn. Maar voor nu wil ik je wel heel erg bedanken voor ons leuke gesprek.
Ja, zeker. En,
nou, wie weet waar we weer mensen toe aanzetten door wat wij net met elkaar besproken hebben.
Ja, heel leuk. Heel leuk.
Dankjewel.
Ik vond het heel fijn. Dankjewel, Annemarie.
Jij ook bedankt.